Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 66 en daarvan de verzen 3 en 5. Psalm 66, vers 3 en 5. God baande door de woeste baren en brede stromen ons een pad. En het vijfde vers. Een net belemmert onze schreden, een enge band hield ons bekneld. En wat er verder volgt. Psalm 66, vers 3 en 5.
Thank you.
Geliefden, de schriftlezing voor deze avonduren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de Handelingen der Apostelen, daarvan het 8e hoofdstuk vanaf vers 26 tot en met vers 40. Nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, en ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We herzeggen u de schriftlezing uit Handelingen 8. Vers 26 tot en met 40. Waar wij al dus lezen. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen en ziet een Moorman, een kameling en de machtige heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde wederom en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij, de Moorman, zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. En in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? En want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kameling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kameling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kameling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heeren Filippus weg. En de kameling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten en het land doorgaande, verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we de Heere aangezicht in het gebed. Heere, gij hebt ons ook deze avond weer bijeengebracht. Wat is uw trouw toch hemelhoog, dat we nog in vrijheid mochten vergaderen rondom uw heilig woord en eeuwig blijvend getuigenis. Heere, dat gij ook deze avond de prediking zoudt komen aan te wenden tot ons aller bekering. En dat we erdoor mogen worden aangeraakt, o Heere, want anders gaat het ons voorbij. Want de mens slaat er geen acht op. Hij leeft zijn leven en hij gaat door in zijn eigen waan, in zijn vroomheid of goddeloosheid. Maar mochten we door het woord worden aangeraakt, o Heere, opdat we zouden zeggen: de hand Gods heeft mij aangeraakt. O, dan is er geen rust meer voor het hol van onze voet. Want dan moeten we met u verzoend worden. Dan komt de schuld openbaar. En dan komt openbaar tegen wie we gezondigd hebben. Heer, mocht Gij dat nog eens werken onder ons. En mocht Gij dat ook onder uw volk werken. Want Heer, Gij houdt u over een ellendig en arm volk. Dat steeds weer bij de schuld bepaald wordt. Die wij hebben veroorzaakt in het paradijs. Hoewel Gij die schuld, de schuld uw volks hebt, Gij uit uw boek gedaan. Maar wij komen nooit boven de gestalte van de zonde uit. En als we er bovenuit komen, o Heere, dan zijn we ver van onze plek. Want Gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermen. En mocht Gij op dat onder ons werken, Heere, dat het woord nog kracht mag doen. O daal toch neder met uw lieve geest, en dat onze harten werden aangeraakt. En dat uw woord werd geopend voor onze harten en onze harten voor uw woord. Opdat we mochten horen de stemmen des Zoons van God. Want die ze gehoord hebben, die zullen leven. Heere, gedenk land en volk dat zo in verval is. Gij zijt dezelfde. Uw woord blijft hetzelfde. Ondanks alle schriftkritiek die er in onze dagen op worden gelanceerd. Mocht Gij het toch uw volk, uw ware volk weer aangorden met kracht uit de hoge, opdat ze zouden getuigen in een krom en verdraaid geslacht, o Heere. En dat het licht op de kandelaar nog weer eens helder zou mogen schijnen. God, daartoe uw trouwe en gane getrouwe knechten nog aan met kracht uit de hoge, o Heere. Het is alles zo vervallen. De vervallen hut van Sion was een hutje in de komkommer of overgebleven. Maar Heere, Gij zijt machtig om op uw spreken uw volk weer te doen herleven. Omdat er weer Heer in onze landen wonen. En dat het woord recht gesneden mag worden. De dood voor het vlees en het leven in Christus. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wezen. De zoveel leed en beproefden. Heere, gedenk ook uw vervolgde volk in landen zoals China en Noord-Korea. Maar ook overal op alle plaatsen uw heerschappij. Want alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. O, dat in onze dagen zo de ergernis van het kruis is te niet gedaan. De vruchten blijven dan ook niet verborgen, o Heere. Want als de ergernis van het kruis te niet gedaan wordt, dan krijgen we sentimenteel evangelie. Maar dat is niet van u, dat is niet uw evangelie. Dat is niet het evangelie van Christus. Het evangelie van Christus. Och, lieve Heere, dan gaat uw volk naar buiten om bitterlijk te wenen met Petrus. Omdat zij zoveel kwaad tegen zoveel goed hebben bedreven. Een zondige tegen de liefde. Och, dat is bitterder als de dood. Help ons naar de grootheid uw barmhartigheid en naar de rijkdom van uw genade. En stel ons in uw lieflijk licht, want dat geeft vrolijkheid en licht. Bekeer ons opdat we bekeerd zullen zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. En dat alleen om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. De teksten worden voor deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in Handelingen 8. En daarvan het 35e vers waar wij lezen. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En geliefden, nadat Samaria op de prediking van Filippus het woord Gods had aangenomen, hadden de apostelen Petrus en Johannes al daar een gemeente geïnstitueerd. En in de apostolische tijd was er pas sprake van de gemeente van Christus als er mensen tot bekering gekomen waren. En dat zien we ook op de zendingsreizen van Paulus. En de brieven van die Paulus geschreven heeft zijn gericht aan de gemeente die hij op zijn zendingsreizen heeft gesticht. Waarom? Omdat God er middels zijn prediking mensen had bekeerd. Gods ware volk is de kerk met een hoofdletter. Dat is, we hebben het opgelezen, dat is de één heilige algemene christelijke kerk. En wereldwijd is er maar één kerk en dat is de gemeente van Christus. En als er geen kinderen gods in een kerkelijke gemeente zijn, dan is er geen sprake van de gemeente van Christus. En hoeveel kerkelijke gemeenten zullen er in onze dagen deze toets kunnen doorstaan? De reformatorische bouwen kerk als paleizen, maar of God er zijn volk in heeft en of dat de Heere er mensen bekeert, dat neemt men bijvoorbeeld aan. Kerken van goud, preken van zoet hout en de hoorders zo dood als een steen. En dat is de generale kerkelijke situatie in onze dagen. Want waar de Bijbelse tucht ontbreekt, daar worden de bannen vermenigvuldigd, daar wordt het volk ontbloot en daar wordt de kandelaar verplaatst. En geliefden, ik zeg niet dat de Heere geen mensen meer bekeert in de kerk. Maar als de Heere ergens een mens bekeert, grijpen vele leraars dat feit aan om de bannen in het leger glad te strijken. Maar toen Nicodemus de Farizeeër tot bekering kwam, daarmee ging het Sanhedrin niet vrij uit. Dat wil men tegenwoordig beweren. Omdat men zelf schuldig staat aan de bannen in het leger en die weigert te verdelgen. En als die betovering heerst, dan doet men de ergernis van het kruis er niet. En dikwijls nog onder het mom van elkaars voeten wassen. Maar ten aanzien van de Farizeeën zei Christus niet tegen zijn jongeren: jullie moeten hen de voeten wassen. Nee, geliefden. Christus zei gans wat anders. Hij zegt: laat hen varen. Want het zijn leidslieden der blinden. Nou, leraars die schermen met voeten wassen in de gemeente, waarin de bannen tot aan het kerkdak liggen opgestapeld, wassen niet andermans voeten, maar wassen de handen in de waterbak van Pilatus. En weet u wie de voeten wies van zijn broeder in Christus, geliefden? Paulus. Toen hij Petrus bestrafte in Antiochië in tegenwoordigheid van allen. Omdat Petrus met de Joden veinsde. En Paulus wies zijn broeder niet de oren, maar de voeten. Maar dat soort voetenwassing zijn we totaal kwijt in onze dagen. Naar elkaar naar de mond praten, de eer van elkander aannemen, in geleerd vlees roemen. Ja, dat is de nieuwe godsdienst van het reveldom. En zelfs sommige leraars die vroeger het woord recht sneden, zijn deze godsdienst toegevallen, omdat zij de tucht niet durven te hanteren. En de zulken gaan nu rond met het badwater van Pilatus en wassen daarmee de voeten van de huichelaars. Maar al die voetenwassers, ik heb er nog nooit één gezien. En ik heb vuile voeten hoor. Maar de Heer Jezus had ook vuile voeten. Maar die werden niet gewassen door de toenmalige godsdienst. Er is nog niks veranderd, mensen. Dus Gods woord leert nergens een voetenwassing die ten koste gaat van de waarheid van het evangelie. En als dat wel aan de hand is, weet u wat er aan de hand is, geliefden? Dat God niet meer spreekt tot zulke leraars. Net als bij Eli, die zijn eigen zonen niet eens zuur aanzag. De Heere sprak niet meer tot Eli, alleen tot de kleine Samuel. Maar als de tucht niet meer wordt toegepast en als leraars het evangelie sentimenteel gaan preken onder het mom van schijnnederigheid, dan verplaatst de Heere de kandelaar en dan is het oordeel vastbesloten en dan zal de Heere zijn verbondspraak doen gelden. Want die onwaardiglijk eet, leert de schrift hoor, dat is de leer der schrift, die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. En daarom, zegt Paulus, daarom zijn er onder u vele zwakken en vele kranken en die liggen te slapen. En dat gebeurt als onbekeerde ambtsdragers worden ingezegend. Maar als onbekeerde ambtsdragers zijn een vloek voor de kerk. Want de zulken zijn niet eens in staat hun eigen huis te regeren. En wie is tot deze dingen bekwaam? Maar dat ligt Gods woord. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij dan voor de gemeente Gods zorg dragen? Hoe zouden de zulken de voeten van Gods volk kunnen wassen, daar ze niet eens door bloed gereinigd zijn? En onbekeerde ambtsdragers zijn niet zelden de oorzaak dat de tucht in de gemeente niet functioneert. En dan worden ook de bannen in de gemeente niet verdelgd. Maar de Heere zei tegen Jozua: ik zal niet meer met u zijn, tenzij gij de ban uit het midden van uw lieden verdelgt. En dominee van de Poel, die was eens in de gemeente, die moest er avondmaal bedienen. En hij had het zomaar aangenomen. Maar de Heere kwam hem s'nachts tegen. Hij zegt: er is een ban in het leger. En toen zegt Van der Poels de andere dag op de preekstoel. Hij zegt, mensen, het avondmaal, dat gaat niet door. De Heer is me tegengekomen. Er is een ban in het leger. Is God veranderd? Is God veranderd in onze dagen? Toen sprak de Heer nog tot die leraars. En nou gaat alles maar door. We kunnen avondmaal vieren, de ban in het leger, alles kan maar doorgaan. Maar de Heer is geen ledig toeschouwer. En ik zou dan ook beslist niet in de schoenen van die leraars durven reizen die de bannen in een gemeente ongemoeid laten en met Pilatus water overdekken. Dan zendt de Heer zulke leraars en zulke gemeenten een kracht der dwaling, zodat zij de leugen gaan geloven en elkaar over de haren gaan strijken ten koste van de ere Gods en ten koste van de waarheid van het evangelie. En geliefden, dan neemt de Heer zijn kandelaar weg uit zulke gemeenten. En wat betekent dat? Dat betekent dat hij zijn volk eruit wegneemt. En in de tijd van de apostelen had de Heer de kandelaars deels verplaatst van Jeruzalem naar Samaria. En vele van Gods volk waren door de vervolging onder aanvoering van Saulus van Tarse uit Jeruzalem gevlucht. En een deel van de vervolgde christenen had zich in Samaria gevestigd. En waaronder ook Filippus de evangelist. En ook in Samaria heeft de Heer zijn kerk gebouwd. In de eerste plaats door de prediking van Christus zelf. En in de bekering van de Samaritaanse vrouw en in de bekering van de inwoners van Sichar. Toen Christus zat bij de Jacobsbron. Toen kwam die Samaritaanse vrouw tot bekering. En op het getuigenis van die vrouw kwam heel de stad Sichar tot bekering. En op de prediking van Filippus had de Heer een grote opwekking in Samaria gegeven. En daar had de Heer plaats voor gemaakt. Want voordat Filippus te Samaria kwam, verkeerde het gros inwoners van Samaria onder de hypnose door de toverijen van Simon de Tovenaar. We hebben dat eerder behandeld. En Simon de Tovenaar had het volk betoverd en de duivel had de menigte gevangen onder zijn wil. En door middel van de prediking van Filippus had de Heer grote krachten gedaan. En er velen uit de boeien van de duivel verlost. En de inwoners van Samaria waren krachtdadig tot het geloof gekomen en Simon de Tovenaar geloofde zelf ook. Ziende de wonderen en tekenen die Filippus deed. En deze Simon was echter een schijngelovige die door de apostel Petrus ontmaskerd was geworden. We hebben dat overdacht. En Samaria was dus in geestelijke zin een bloeiende stad geworden. En nadat de apostelen de gemeente hadden geïnstitueerd, en was Filippus, om het zo eens te zeggen, de consulent van de gemeente in Samaria. En Filippus moet zich wel grotelijks in God verblijd hebben, geliefde, dat de Heer de prediking van het woord zo rijkelijk gezegend had in Samaria. En ik kan me indenken dat Filippus in de gemeente van Samaria altijd wel had willen blijven. Maar de Heer had een andere weg voor Filippus. En we lezen: en een engel des Heeren sprak tot Filippus zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Een engel des Heeren. Wellicht is dat de engel Gabriel geweest, de engel die voor God staat, gehoorzamende de stem zijns woords. En of het een zichtbare engelverschijning geweest is, dat staat er niet bij vermeld, maar dat is ook niet van belang. Filippus werd van Gods wegen uit de bloeiende stad Samaria geroepen om elders het evangelie te verkondigen. En Filippus moest opstaan en afgaan naar het zuiden, op een weg welke woest is. En u moet weten, geliefde, er waren twee wegen die van Jeruzalem naar het Filistijnse Gaza liepen. En er was een gebaande weg en een weg welke woest was. Dat was een reis dwars door de woestijn. Nou, zulke wegen zoekt geen mens te gaan, hoor. Een mens zoekt altijd gebaande wegen, ook na ontvangen genade. Dat geldt ook in het kader van het beroepingswerk. Als een dominee een beroep naar een andere gemeente heeft aangenomen, Dan heb ik er velen horen zeggen, het was een gebaande weg. Ja, ja. Het schip van Jona ligt altijd klaar en de loopplank der gebaande wegen ligt altijd uit. En Jona had ook een gebaande weg toebedacht en hij vluchtte voor het aangezicht des Heren. Omdat hij niet wilde gaan in de weg welke woest was. Maar toen kreeg Jona juist een weg welke woest was, namelijk waar totaal geen weg meer was. En die weg, die ging over de bodem van de oceaan, door de diepte der zee. Ja, en toen Jona als een uitbraaksel der hel op het strand was uitgespogen door de vis, wenste hij de weg Gods, welke woest was, gewillig te gaan. Ja, maar die dominees van tegenwoordig zoeken altijd gebaande wegen. Allemaal mooie gemeenten met een mooie pastorie. Aardige mensen, gebaande wegen, geen zandwegen. Maar allemaal geasfalteerde wegen. En dan al die kastelen van pastorieën, allemaal omgeven met hoge hekken, hoge oprijlanen, brede portalen, brede tapijten, grote kamers, diepe kasten, allemaal gebaande wegen, brede wegen, lange wegen, lange kerken, hoge preekstoelen, dikke ouderlingen, dikke bekeringen, dikke traktementen, dikke verzekeringen, volle zalen, volle agenda's, vol evangelie, volle kerken, volle beurzen. Maar dat alles was Filippus vreemd. Want zijn pastorie was de nabijheid des Heren. En zijn loon de bekering van zondaren. Sta op en ga heen. En Filippus zat blijkbaar in het woord te studeren. Maar nu moest hij opstaan en heen gaan. Zonder buidel en zonder malen. Niet in een opgaande weg, maar in een afgaande weg. Een weg welke woest is. Een weg dwars door de bergen, dwars door de wildernis. Een weg vol gevaren, moordspelonken en listige slangen. Een weg vol rotsen, gaten en valkuilen. Een weg waarop het wild gebied dat niets in het woede ontzien, de zielen van de tortelduiven belagen. Een weg die afgaat naar het Filistijnse heidenland. Een godvergeten land. Een land door een mat, zonder water, waar niemand lafenis kan krijgen. Een eenzame weg, zonder bewoners, zonder herbergen en zonder voorzienigheden. Alleen maar brandend zand en nergens water. En die weg, die Filippus gaan moest, was geen woeste weg, maar een weg welke woest was. Dat lijkt hetzelfde, maar dat is het niet. Een woeste weg is toch een weg. Maar de weg welke woest is, die Filippus gaan moest, liep dwars door de woestijn, niet als een aangelegde zandweg, maar als een eremos. Dat is als een reis door de wildernis. En dat was de kortste weg naar Gaza en die liep dwars door de wildernis, waar geen weg was. En ik heb dikwijls dwars door de wildernis gereisd, geliefde, waar geen weg was. Wel nu, zo'n weg moest Filippus gaan, een ongebaande weg, welke woest was. En Filippus kreeg van Gods wegen te verstaan, dit is de weg, wandel in dezelfde. En dat krijg je alleen te verstaan als je geen weg meer hebt. Kijk, zolang je nog vooruit weet te gaan, zolang je nog een agenda hebt af te werken, en zolang je nog kunt organiseren, en zolang je jezelf nog kunt leiden, en zolang je nog een weg weet en een weg hebt, ja, dan heb je aan de weg welke woest is geen kennis. Maar Gods wegen zijn geen woeste wegen, maar wegen welke woest zijn. Waarop de dwaas evenwel niet zal dwalen en zijn voet niet aan een steen zal stoten. De wegen des Heren zijn onbegaanbare wegen voor het vrome vlees. Het zijn doodlopende wegen voor recht ontdekte zondaren. Zijn uw wegen wel eens opgehouden, geliefde? Of kunt u nog aardig uit de voeten? Kunt u de weg nog bekijken? Gebaande wegen, dat zijn geplaveide wegen, zonder hindernissen. Dat is de brede weg des verderfs. Dat is een opgaande weg, van beter naar best. En op die weg reist het gros belijders naar het eeuwige verderf. Maar Gods weg daarentegen is in de zee en zijn voetstappen worden niet bekend. En op de wegen des Heren kun je nog geen uur vooruit kijken. En op de weg welke woest is, heb je een gids nodig. Dat is de Heilige Geest. Die door de geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods. Een godsvolk is geen gemakkelijke weg beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. En u zullen als op Mozes B, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. En de wegen des Heren zijn wegen welke woest zijn en leiden dikwijls door duistere dalen. En maar de Heere leidt zijn volk door woeste baren en brede stromen ons een pad. Waarom? En daar rees zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. En hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. En de weg welke woest is, dat zou je de toeleidende weg tot Christus kunnen noemen. Want de eigenlijke weg is Christus zelf. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar op de toeleidende weg tot Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ja, dat is de inleving van de reizigers op die weg. En op die weg reis je een enkele reis, want er is geen weg terug. Op die weg is geen weg terug. En die weg is ook een aflopende en een doodlopende weg. En op die aflopende weg, geliefde, welke woest is, daar reizen uitsluitend verloren zielen die bij de kerk niet meer in tel zijn. Want die verloren zielen maken geen deel uit van de 99 schapen die bij de kerk zijn ingeschreven. Maar die behoren tot het ene verloren schaap waarover geen dominee zich bekommert. Behalve die herders die door Christus zelf op zulke wegen worden uitgestoten. Dat ene verloren schaap liep niet op een woeste weg, maar op een weg welke woest was. Dus midden in de wildernis, met diepe ravijnen, talloze gaten en kraters. En verloren schapen bevinden zich geestelijk altijd in the middle of nowhere. Van God de mensen verlaten. En dat zijn zielen die in geestelijke zin net te weinig hebben om te leven en net te veel om te sterven. En de toeleidende weg tot Christus is geen opgaande weg, maar een weg welke afloopt. Welke woest is. En op die weg reizen geen bekommerde mensen, ook geen Judassen en geen Demassen, geen rijke jongelingen. Maar alleen vogelvrij verklaarde zondaren met gebroken benen en afgekapte handen. Met een hemelhoge schuld, zonder God en zonder hoop in deze wereld. En als Filippus zich een weg baant door het hete woestijnzand, geliefde, dan komt hem een paard en wagen achterop. En dat was heel ongebruikelijk, want de reizigers die van Jeruzalem naar het zuiden reisden, en namen gewoonlijk de gebaande weg, de veilige route, met de nodige voorzieningen. Sommige reizigers die erge haast hadden, namen wel eens de kortste weg en reisden dwars door de woestijn via Gaza naar Egypte en naar andere delen in Afrika. En de wagen die Filippus achterop reed kwam van heel ver, uit Ethiopië. En aan de wagen was te zien dat die tot een belangrijk persoon behoorde. Het was een praalwagen van een Egyptische hoogwaardigheidsbekleder. En er staat een machtige heer van Candace. Wie was dat? Dat was de minister van Financiën. Van de koningin der Moren. Dat was een belangrijk man. En deze reiziger, geliefde, dat was dus een Moorman. Een kameling. Staat geschreven. Een kameling. En deze Moorman was dus een vertrouweling van de koningin der Moren. Was gesteld over het geld en het was een soort toezichthouder over het paleis. En deze Moorman, een kameling, wat was een kameling? Dat is een eunuch. En wat is een eunuch? En dat is een ontmande man. De Oosterse kamelingen waren doorgaans ontmand. Omdat zij gewoonlijk gesteld waren over de harems van de Oosterse vorsten, die zich veel vrouwen veroorloofden. En daarover stelden zij kamelingen. Dat waren een soort lijfwachten, slaapkamerwachten, bewaarders der vrouwen ook wel genoemd. Die voor de nodige bescherming zorgden en toezicht hadden op allerlei belangrijke overheidszaken. En deze Moorman, deze kameling, dat was dus geen echte man, maar wel een religieus persoon. En die naar Jeruzalem gereisd was om aan te bidden in de heilige plaats Jeruzalem. En deze Moorman, geliefde, was in Jeruzalem geweest, maar hij had onverrichter zaken de terugreis naar Moorenland aanvaard. Want hem was de toegang tot de schone poort geweigerd. Als een gesneden kameling werd hem de toegang tot de tempel geweigerd. Want zijn reputatie voldeed niet aan de wet van Mozes. In de eerste plaats was hij een onbesneden heiden. En voor een onbesneden heiden was er geen kerkelijk onderdak te Jeruzalem mogelijk. En ook geen plaats der aanbidding. En in de tweede plaats was deze man een eunuch. En volgens het reglement van de fariseeën kwamen eunuchs helemaal niet meer voor de zaligheid in aanmerking. Omdat zij gesneden waren en dus nooit meer besneden konden worden. Voelt u? Een eunuch was een ontmande man en een ontmande man kon nooit meer besneden worden. Dus nooit meer zalig worden. Nou, volgens de kerkorde van het Sanhedrin, dan was je er voorgoed van de zaligheid uitgesloten als je een eunuch was. Een kamel. Dus die moorman reisde voor zijn waarneming ter helle. Omdat hij nooit meer zalig kon worden. Want dat hadden de fariseeën hem wel verteld. Maar in een achterstraatje van Jeruzalem had de man nog een boekrol van Jesaja kunnen bemachtigen. Maar hetgeen hij daarin las, veroordeelde hem des te meer. En toen de praalwagen van de moorman Filippus passeerde, zal Filippus op die wagen niet zoveel acht hebben geslagen, want in die gouden koets zou zich wel geen arme verloren zondaar bevinden. De mens ook na ontvangen genade ziet altijd maar aan wat voor ogen is. Maar God kijkt gans anders. En als de praalwagen van die moorman Filippus passeert, zei de geest tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. Eerst had een engel de sere op Filippus een beroep uitgebracht, die Filippus niet weigeren kon. Maar Filippus wist toen nog niet voor welke gemeente hij het beroep had aangenomen. En wellicht heeft Filippus aan de heidense stad Gaza gedacht. Joden moesten naar Nineveh. En Filippus, ja, misschien mocht wel naar Gaza. Maar hij moest niet in het heidense Gaza preken. Maar het evangelie van Jezus slechts aan één enkele heide verkondigen. En in onze dagen zou men verachtelijk de neus ophalen voor zo'n beroep. Want men wil volle kerk en volle collectezak. En wat valt er aan zo'n moorman te verdienen? Immers niks. Maar de ziel van die moorman was voor God kostelijker dan heel het Laodicense refeldom bij elkaar. Ik moet het zomaar eens zeggen. En de Heere haalt Filippus uit de bloeiende stad Samaria om die ene moorman het evangelie van Jezus te verkondigen. En nu wijst de Heilige Geest Filippus het doel van zijn beroep aan en zeide tot hem: voeg u bij deze wagen. De geest zei niet: voeg u bij deze moorman. Nee, ga toe en voeg u bij deze wagen. Nou, Filippus zou deze wagen namelijk nooit hebben uitgekozen. Want in zo'n koninklijke wagen zal zich er nooit een verloren zondaar bevinden. Maar God vergadert zijn kerk in en uit plaatsen waar wij langs heen kijken. En waar wij overheen kijken. Het moet ons aangewezen worden. Zowel de weg als het doel. Als de geest Filippus die Ethiopische wagen niet had aangewezen, dan had Filippus nog in de wildernis rondgelopen. Filippus krijgt van de Heilige Geest een dubbele aandrang. Ten eerste, ga toe. En ten tweede, voeg u bij deze wagen. En loop erheen. En klim erop. Filippus moest er niet alleen naartoe lopen, maar hij moest zich ook bij deze wagen vervoegen. En Filippus liep toe en hoorde hem, dat is de moorman, de profeet Jesaja lezen. Dus die moorman las hardop uit de Bijbel. Want Filippus hoorde de moorman hardop uit de profeet Jesaja lezen. Die moorman die schaamde zich daar in het geheel niet voor, want hij had niets meer te verliezen. Als een verloren zondaar had hij de thuisreis aanvaard en voor de man in kwestie tevens zijn laatste reis. Die man die reisde met de Bijbel in zijn handen en de woorden op de lippen ter helle. En als hij verloren moest gaan, dan maar met het woord Gods verloren gaan. En in plaats van bittere klacht, dagen spreken dag bij dag. En de moorman hield er dus geen stiekem godsdienst op na. Nee, hij las hardop uit de Bijbel. Al was dat ook tot zijn eeuwige ondergang, want hij verstond er niks van. Maar die moorman, die werd gelezen. Hij verstond het niet, Maar het liet hem toch niet los. Het woord had hem aangeraakt. Maar dan wordt de moorman, die lezende moorman, die hardop lezende moorman, door Filippus in de reden gevallen. Verstaat gij ook hetgeen geleest? Nou, zo'n vraag moet je tegenwoordig stellen. Het gros beleiders is dan direct beledigd. Dan krijg je direct van allerlei verwijten aan je hoofd. U denkt zeker dat u het alleen weet, noem maar op. Maar zo reageerde die moorman niet. Nee, die man sloeg niet van zich af, want hij was verslagen in zijn hart. En verslagen mensen kun je de meest afsnijdende vragen stellen. En zulke zielen hebben namelijk niets te verliezen. Die zielen die kun je wel verdoemen, want dat hebben ze zichzelf al lang gedaan. Maar die vraag van Filippus is wel een heel ontdekkende vraag. Een vraag die ook ons heel persoonlijk gesteld wordt. Verstaan wij hetgeen wij in Gods woord lezen? Verstaat u het, verstaat ik het? In Gods woord staat immers geschreven dat de natuurlijke mens niet begrijpt de dingen die des geestes God zijn. Want ze zijn hem een dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Gods woord is geen begripsboek, maar een geloofsboek. Waarvan de inhoud geestelijk onderscheiden is. En alleen door het geloof verstaan kan worden. Verstaan wij ook de zin ervan als we in Gods woord lezen. En daar hebben we het licht. Het licht en de genade des geestes voor nodig. Dus Filippus zegt: moorman, u zit nou wel in Gods woord te lezen, maar versta je nu ook wat u daarin leest? Nou, die moorman is geen ja-knikker hoor, zoals er in onze dagen bij hoop in de kerk zitten. Nee, hij komt eerlijk voor de dag. Hij zegt: nee, ik versta er niks van. En hoe zou ik dat ook kunnen als ik geen uitlegger heb? Die moorman las dus niet als een fariseer om van iedereen gehoord en gezien te worden. Hij las niet als een bedweter, maar als een nietweter. Dat is een gans verloren zonder. Maar zwarte moor, als u dan niets verstaat van de dingen die u in Gods woord leest, waarom leest u dan nog langer in de Bijbel? Wel, geliefden, die moorman bleef doorlezen omdat hetgeen hij las hem aangegrepen had. Hij verstond het niet, maar toch was hij door het woord wat hij las aangegrepen. Hij kon Gods woord niet meer naast zich neerleggen. Want dat woord deed kracht en ik geloof dat de moorman zijn eigen oordeel erin las. Een recht ontdekte ziel leest niets dan oordeel in Gods woord. Of heb je er geen kennis aan, geliefde? Toen ik in mijn ontdekking liep, las ik niets dan oordeel in de Bijbel. Ik kon Gods woord niet openslaan of ik las alleen maar oordeel en nog eens oordeel. Maar de Heere werkt altijd aan twee kanten. De geest had Filippus geboden zich bij deze wagen te voegen. En nu bidt de moorman Filippus om bij hem op de wagen te komen. En je hebt van die dominees die zichzelf opdringen omdat zij dominee zijn. Nou, die pretentie was Filippus vreemd. Filippus was van God gegrepen en gezonden, geroepen en gezonden om de armen het evangelie te verkondigen. En nu werd hij van de moorman verzocht om hem de schrift uit te leggen en daartoe dringend genodigd klimt Filippus op de praalwagen van de kameling. En het schriftgedeelte uit Jesaja 53 dat de moorman had opgelezen luidt: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Al zo doet hij zijn mond niet open en in zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. U zegt, dat staat zo niet in Jesaja 53. Wel, dat klopt, want de moorman las niet de Hebreeuwse grondtekst, maar de Septuaginta. De LXX. Dat is de eerste Griekse vertaling uit het Hebreeuws. En in de Septuaginta, of in het Koine Grieks, staat er in Jesaja 53 vers 7 tot 8 geschreven: als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt, doch hij deed zijn mond niet open. En als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. En hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen, en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land de levende. Om de overtreding mijns volks is de plage op hem geweest. Door de rol van Jesaja te lezen was de moorman tot overtuiging gekomen dat de profeet sprak over zichzelf of van een ander. Wie was die ander? Hij zelf. Hij had zich immers het oordeel Gods waardig gemaakt door zijn heidense afkomst. Niet besneden en van zijn scheppingsgave beroofd. En zou de zaligheid voor hem wel weggelegd zijn? Was zijn aanbidding in Jeruzalem niet enkel ijdelheid geweest? Bovendien, hoe kon die moorman zijn zwarte huid veranderen, net zo min een luipaard zijn vlekken kan veranderen? Kon hij zijn zwarte Adamsnatuur veranderen? Dat kon niet, onmogelijk. En zijn koets mocht dan met goud beslagen zijn, maar de binnenkant van zijn hart was nog zwarter als de tenten van Kedar. En als de wet inkomt, geliefde, dan wordt zonde zonde. Dat zien we ook bij Simon van Cyrene. Simon wilde net als die moorman in Jeruzalem aanbidden. Maar net voordat hij Jeruzalem wilde binnengaan, krijgt hij buiten de legerplaats het kruis dwangmatig opgelegd. En Simon van Cyrene droeg niet het kruis van Christus, maar zijn eigen kruis. En op Golgotha zegt Christus tegen Simon: Simon, nu ga ik aan uw kruis en dan mag jij naar huis. Want de straf die u de vrede aanbrengt is op mij. En door mijn striemen is u genezen geworden. Maar toen is Simon van Cyrene van verwondering en aanbidding Christus tot op de kruisheuvel Golgotha nagelopen. En daar moet u vast op rekenen. Op Golgotha had Simon van Cyrene de ware plaats der aanbidding gevonden. En Christus had zich in het oordeel van Simon aan Simon geopenbaard, want de openbaring van Christus gaat voor de aanneming des geloofs. En dat gaat eraan vooraf. En daar kon die moorman echter nog niets bekijken. En één ding wist hij wel. Hij was een vervloekte heiden en met de ganse wereld voor God verdoemelijk. En dan doet die moorman zijn laatste gebedje. Zeg Filippus, hoewel ik ten dode gedoemd ben, worstel ik nog met één vraag. Ik bid u, ik smeek u. Van wie zegt de profeet Jesaja dit namelijk, dat in zijn vernedering zijn oordeel is weggenomen? Zegt de profeet dit van zichzelf of van iemand anders? Zou het kunnen bestaan, Filippus, dat mijn oordeel weggenomen wordt? Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Filippus, ik smeek u, geef mij antwoord op deze vraag. Kom ik om, zo kom ik om. Maar van wie zegt de profeet dit? Zegt hij dat van zichzelf? Of zou het mogelijk kunnen zijn dat hij dit van een ander zegt? Geliefden, ontroerend is het als een zondaar het eens mag worden met zijn eigen verdoemenis en nochtans aan het woord geklonken blijft, al zou hij er ook voor eeuwig mee omkomen. En voor de moorman is er niets meer te verliezen en hij valt onvoorwaardelijk voor God in de aanvaarding van zijn welverdiende straf. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En Filippus begon zijn preek dus bij Jesaja 53 vers 1. Beginnende van diezelfde schrift. En hij eindigde bij vers 12. Het laatste vers. En verkondigde hem daaruit Jezus. En duizenden ambtelijke refokelen schreven zich hees in onze dagen dat de wedergeboorte niet met Jezus begint. Maar ook deze geschiedenis bewijst het tegenovergestelde. Filippus begint zijn prediking met Jezus te verkondigen. En daar was plaats voor gemaakt, geliefde, in het leven van deze moorman. Deze moorman had zichzelf leren kennen als een veroordeelde door de wet Gods, als een gesneden heiden die nooit meer zalig kon worden. En Filippus preekte een gewillige zaligmaker voor een absoluut verdoemd mens in zichzelf. Dat is per se evangelie. De moorman had in de rol van Jesaja gelezen dat hij veracht was en de onwaardigste onder de mensen. En dat was naar binnen geslagen. En als zodanig had de minister van Financiën van Ethiopië zichzelf leren kennen als de onwaardigste onder de mensen, als de grootste der zondaren, door de godsdienst verworpen en buiten de legerplaats terechtgekomen. En met die gestalte, met die ellendekennis, was de man echter niet gered. Nee, als zijn oordeel niet zou worden weggenomen, zou hij er gewis in omkomen. Dat stond voor hem vast. Hij was als afgesneden uit het land der levenden. En vol vuur des geestes spreekte Filippus het evangelie des kruises aan deze zwarte moor. En luister, zwarte verdoemelijke moorman, ik predik u Jezus die van God gezonden is. Ik preek u Jezus in uw plaats. U dwaalt als een schaap en gij keert op uw weg terug naar Moreland, doch de Heer heeft alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen, want hij is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Ik verkondig u de vergeving, vrede en vrijheid in het bloed des lams. Luister, moorman, het behaagde God zijn zoon te verbrijzelen en hem over te geven tot de dood, ja, tot de dood des kruises. Maar hoor, o zwarte moorman, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En Jezus heeft zijn leven gegeven voor goddelozen. Maar dat niet alleen, o moorman, hij zal de dagen verlengen. Want deze Jezus is uit het graf opgestaan, hij leeft. Hij is opgevaren in de hoogte en heeft de gevangenis gevangen genomen, om gevangenen vrijheid te schenken en zijn ellendigen te gedenken. En het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En hij zal de machtigen als een roof delen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En deze Jezus, o moorman, heeft zijn ziel uitgestort in de dood. En hij is met de overtreders geteld geweest. En hij heeft vele zonden gedragen. En hij heeft voor de overtreders gebeden. En zo preekte Filippus Jezus uit de schriften. En de Heilige Geest paste de Heer Jezus toe in het hart van deze zwarte moorman. En dat zalig worden. En als we in deze enige troost beide en levende sterven waar we deze morgen over hebben gehandeld. Als we daarin mogen delen. Dan moet Jezus toegepast worden in ons hart. Als plaatsbekleder. Die in onze plaats ging staan. En ik moet u zeggen, geliefde, dat Christus doorgaans gepredikt wordt als Sion's betalende borg. En dat is naar de schrift. Maar Christus is niet alleen Sion's betalende borg. Hij is ook in de plaats van zijn volk gestaan. In de plaats van zijn volk. Is hij aan het vloekhout des kruises genageld. De tweede Adam heeft de plaats van de eerste Adam ingenomen. En heeft in zijn menselijke natuur volbracht wat wij in Adam hebben laten vallen. De moorman las zijn eigen oordeel in het oordeel van Christus. En in dat oordeel is hij met Christus gestorven. Verstaat u dat, geliefde? Paulus schrijft in de gemeente van Rome: zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, omdat gij zoudt worden eens ander, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij godenvruchten zouden dragen. En Christus heeft verdoemelijk vlees en bloed aangenomen en is de zijne in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Christus heeft als het ware in het gevallen paradijs gestaan en Adam terzijde geschoven en gezegd: Vader, ik heb van de boom gegeten, reken mij dan ook de straf toe. En als ik dat wonder vatten wil, staat mijn verstand eerbiedig stil. Want het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. Het verstand komt er nooit achter. Nooit achter het geheim van zaligheid. God heeft het zijn kinderen geopenbaard. Wat hij voor de wijze en verstandige verborgen houdt. Dus die kamerling, geliefde, werd onder de prediking van Filippus overgezet van het koninkrijk der duisternis in het koninkrijk van de eeuwige Zoon Gods. En zijn oordeel was weggenomen in het oordeel van Christus, want de straf die hem de vrede bezorgde was op hem, op de Heer Jezus. En wat zal het gejuicht hebben in het hart van deze moorman? O geliefde, als Christus u redt uit het vonnis der wet, dan zingt uw ziel van blijde troost en vrede. Jezus, uw verzoenend sterven, blijft het rustpunt van mijn hart. Weg wereld, weg schatten. Gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, doch Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. En de kamerling had zich als een helleling leren kennen en was nu in de gestalte van een hemeling. En daar roept hij het uit: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? We zullen eerst een versje zien. En uit de 87e psalm, daarvan het derde vers. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen: deze en die is daar geboren. Het derde vers. uit de 87ste psalm. Ziet u wat het geloof doet, geliefden? Het geloof redeneert niet, maar gelooft. En de kameling zei niet, zeg Filippus, is het wel waar wat u gepreekt hebt? Ben ik nou bekeerd of beeld ik me maar wat in? Nee, geliefden. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Geloof is geen misschientje. Het ware geloof is zeker weten, hè, ten spijt van alle bestrijdingen van binnen en van buiten. Gods volk weet in wien zij geloven. En de kameling, vervuld zijnde met de Heilige Geest en de liefde Gods in Christus, wenst gedoopt te worden. Het nieuwe leven in Christus wast op in de genade en kennis van Christus. En de kameling verstond de doop al door het geloof nog voordat hij gedoopt werd. Hij verstond de betekenende zaak van de doop. Nog voordat hij het sacrament van de doop onderging. En Abraham geloofde al, terwijl hij nog in de vooruit was. En vrijmoedig roept deze Moorman uit, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En die Moorman die springt niet verbondsmatig in het badwater van de doop. Nee, die dat doen, doen dat tot hun eigen verderf. De Moorman houdt er geen privégeloof op na. Nee, hij laat zich eerst onderzoeken. En dat onderzoek kan leiden hoor. Tenminste, als het waar is, bij God vandaan. Gods ware volk wenst eerlijk behandeld te worden. En de Moorman toonde zichzelf als het ware aan de priester. Gelijk de 10 melaatsen die genezen waren, bevolen waren te doen om zich aan de priester te vertonen. En de Moorman onderwerpt zich gewillig aan een ambtelijk onderzoek. Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Hij stelt het vragenderwijs. Die Moorman voelde voor zichzelf geen verhindering om zich te laten dopen. Maar hij laat aan Filippus als dienstknecht van Christus de beslissing over. Filippus die stemt niet direct toe, nee. Op zijn beurt toetst hij het geloof van de Moorman. Filippus zei, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geloofd. En alvorens de kameling tot het sacrament van de heilige doop wordt toegelaten, wordt hij geroepen om geloofsbelijdenis af te leggen. En u ziet, geliefde, hier is Filippus voorzichtiger als bij Simon de Tovenaar. Wat Filippus bij Simon de Tovenaar achterwege liet, dat brengt hij hier in de praktijk. En Filippus doopt hier dus niet op grond van uiterlijke kenmerken, maar op grond van Gods belofte, die ook de kameling als een buitendeel gevallen zijn. Schoon niet mee uitgetogen. En op grond van de toegerekende gerechtigheid van Christus gelooft en belijdt er Moorman dat Jezus Christus de Zoon van God is, ook voor hem persoonlijk. Dat is geloofsbelijdenis. Dat is het doen van geloofsbelijdenis. Belijdenis van het geloof dat is geen belijdenis van de waarheid alleen. Geloofsbelijdenis. En waar geloof in Christus is dus een voorwaarde bij de volwassen doop. Dat hebben wij met de Baptisten gemeen. Maar we belijden met de kerk van alle eeuwen en plaatsen ook de kinderdoop. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van man tot man. Nee, dat staat er niet. Het staat van kind tot kind. De kinderen des verbonds behoren gedoopt te wezen. Vanwege het feit dat wij met onze kinderen aan allerhande en ellende aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, mag men de jonge kinderen om die reden van de doop niet uitsluiten. Krachtens het verbond behoren zij God toe. De doop gaat van God uit, niet van de kerkraad, nog van ouders, nog van de predikant of van enig kerkverband. En het ja-woord dat de ouders bij de doop geven, heeft als zodanig niks met de doop van hun kind te maken. Met hun ja-woord beloven de ouders hun kind een godzalige opvoeding te geven. En dat ja-woord is niet alleen een belofte, maar ook een geloofsbelijdenis, tenminste als het recht ligt. De kameling deed geen belijdenis van de waarheid, maar des geloofs. En uitwendige belijdenis doen van de waarheid heeft geen enkele betekenis, geen enkele waarde voor God. God is niet een God der doden, maar der levenden. En de levende, die zal u loven, gelijk ik heden doe, zegt Jesaja. Belijdenis, kattengezanten, waarvan doen jullie geloofsbelijdenis? Waarvan doen jullie belijdenis? Van de waarheid? Nou, dat heeft geen waarde en het is eeuwig tekort. Of belijd je net als de Moorman vanuit de kennis van Christus door een geschonken geloof? Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Nou, indien gij van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd ten avondmaal te gaan. Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd om voor de naam en de zaak des Heren uit te komen. Indien gij van ganser harte gelooft, is het geoorloofd de vinger bij de zonde te leggen, de kerk haar schuld aan te wijzen, de broeders lief te hebben, elkander te vermanen en je weg met blijdschap te reizen. Dat is geloof voor nodig. De Moorman wacht verder geen goedkeuring van Filippus af. De Heilige Geest zelf gaf getuigenis en daarmee is de zaak beslist. Als de Heilige Geest getuigenis geeft, is alle andere bewijsgrond overbodig. Want dan heeft de kerk gemeenschap met haar hoofd. En dan getuigt deze geest met onze geest dat we kinderen God zijn. Dat is niet onordelijk. God is een God van orde. En op bevel van de Moorman houdt de koetsier de wagen stil. En de Filippus en de kameling, ze dalen beide af in het water, waarna de kameling in de naam van een drie-enige God door onderdompeling gedoopt wordt. De doop ziet op de afwassing der zonde door het bloed van Christus. De doop wil zeggen met Christus begraven worden door de doop in zijn dood. De doop wordt ook wel genoemd het bad der wedergeboorte. Dat ziet op de afwassing der zonde en ook op de vernieuwing des levens door de Heilige Geest. De baptisten dopen alleen door onderdompeling en wij door besprenging. Beide manieren zijn bijbels. Er moet voor de rest geen sacramentele waarde aan gehecht worden. Zoals de dopers en de verbondsmatigen plegen te doen. Maar de besprenging door het doopwater is bijbels. Dat ziet op de besprenging van het bloed van Christus. Paulus schrijft ergens in Hebreeën. En we zullen dit met u lezen. Daar schrijft een apostel tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn en tot God de rechter over alle en de geesten der volmaakte rechtvaardigen en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus en het bloed der besprenging dat betere dingen spreekt dan anderen. U ziet, dat is de besprenging door het doopwater, dus bijbels. En de doop is het zichtbare evangelie. Dat is het teken en zegel van Gods verbond. Dus dat is niet de zaak zelf. Vroeger werd de doop voor de wedergeboorte gehouden. Maar we hebben gezien wat dat in strand. De veronderstelde wedergeboorte van Abraham Kuyper. Dat is nog een leer waar velen door betoverd zijn. De sacramenten dienen niet tot werking, maar tot versterking des geloofs. En Rome kent de sacramenten zaligmakende waarde toe. Maar door het sacrament wordt geen mens zalig. Alleen door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En dat door het geloof. De doop ziet niet op degene die gedoopt worden, maar op Gods verbond. En als we staan in het kader van het verbond, dan behoren we gedoopt te wezen. En te leven overeenkomstig de rechten en plichten van dat verbond. Dus geen wettisch leven. Maar een leven naar de geest en naar het beeld van Christus. Ieder verbond kent rechten en plichten. En de rechten van het verbond heeft het verbondshoofd Christus verworven. En de plichten heeft hij ervan vervuld. Een kind van God, elk kind van God is volkomen de gehoorzaamheid van Christus deelachtig. En heeft de vernieuwde wil om heilig te leven. Maar de beoefening ervan is in dit leven ten dele. Filippus' zendingswerk op de weg welke woest is, is volbracht. Niet door Filippus, maar door Christus zelf. En daar had de Heere Filippus als een middel in zijn hand voor gebruikt. Filippus had die mormen niet bekeerd. Nee, geliefden. Hij had Gods sponden aan hem toevertrouwd vermeerderd door de bediening des geestes. En voor de gezelligheid hoeft hij die kameling geen gezelschap te houden, want er staat dat de geest des Heeren Filippus wegnam. De kameling die zag hem niet meer. En die kameling die miste Filippus in het geheel niet. Hij had er God genoeg gestaan, want hij reisde zijn weg met blijdschap. In onze dagen lopen er velen een dominee achterna, alsof dat enig gewicht in de schaal legt. Nou, zo deed die mormon niet hoor. Nee, hij liep Filippus niet achterna, zoals Simon de Tovenaar dat wel gedaan had. Dominees achterna lopen is een kenmerk van schijnbekeringen. Maar de moorman reisde zijn weg met blijdschap en zag Filippus niet meer. Dus niet die dominee de eer, die komt alleen God en Christus toe. En Christus staat aan de oever van ons leven. En Christus hongert naar de genade van zijn volk. Breng van de vissen die gij nu gevangen hebt. O, dan mag je komen met lege zakken, want dan zal God naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft in de inheerlijkheid door Christus Jezus. En dan wordt Gods lof op het hoogst geprezen. En dan blikken de zijnen op het kolenvuur van zijn volbrachte middelaarswerk. En dan worden de gevangen gevis gelegd op het kolenvuur van heiligmaking. Heiligmaking is niet een aan de slag activisme. Maar gebraden worden, handelbaar gemaakt worden. Als het zou der aarde bereid worden. En goden door het geloof leven, door de liefde van Christus gedreven worden. Heiligmaking is lijden. Kastijdingen verdragen, lijdzaamheid beoefenen. Opdat we Christus beeld gelijkvormig zouden worden. Als we zonder kastijdingen zijn, dan zijn we bastaard en geen zonde. Maar Gods kinderen worden niet rechtelijk, maar vaderlijk gekastijd. Uit liefde. En Gods kinderen zijn gevangenen van Christus en wandelen in de vrijheid. Dan reizen je weg met blijdschap. Waarom? Omdat Gods eer je liever geworden is als je eigen zaligheid. Maar ook omdat het vlak ligt tussen God en je ziel. De zonden zijn er tussenuit. En welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En de geest had Filippus weggenomen. Niet alleen visueel, maar ook lichamelijk. Tegen alle natuurwetten in. De Heilige Geest zette Filippus neer in Azoten, Asdod genaamd. Dat was zo'n 50 kilometer ten noorden van Gaza. Dus de Heilige Geest heeft Filippus in een punt destijds 50 kilometer verplaatst. Nou, dan hoor ik de schriftkritische wetenschap al protesteren. Voor het ongeloof is dit feit onaanvaardbaar. Ongeloof houdt alles wat God doet verdacht. Ook al staat het in de Bijbel. Het tegenwoordige refodom maakt zich wat dat betreft massaal schuldig aan schriftkritiek. En vele revo-evolutionisten zitten te plukken aan de zes scheppingsdagen. En suggereren dat de schepping ook in perioden, miljoenen jaren, heeft plaatsgevonden. Maar theologen die dat beweren zijn genadeloze ketters en arbeiders van de Satan. God handelt niet overeenkomstig het menselijke begrip. Maar voor het menselijke verstand op een ondergrondelijke wijze. En God die de mens geschapen heeft, zou hij die mens niet in één seconde 50 kilometer kunnen verplaatsen? Wie dit in twijfel trekt, die kan geen christen zijn. Als er in de Bijbel gestaan had dat Jona door een speldenknopje was ingeslokt, had ik het nog geloofd. Omdat Gods woord het zegt. En Gods kinderen geloven niet in mogelijkheden. Dat is geen geloof. Als je in mogelijkheden gelooft, dat is geen geloof. God doet altijd het onmogelijke. En hetgeen de Heere doet en reeds gedaan heeft, zowel ten aanzien van zalig worden, als ten aanzien van zijn aanbiddelijke voorzienigheid. Dat kan alleen maar geloofd en bewonderd worden. En Filippus werd intussen gevonden te Azoten en Asdod, om de Filistijnen het evangelie te verkondigen. Geliefde, leerden we onszelf voor het eerst of opnieuw eens kennen als een onbesneden Filistijn. Onder de Filistijnen, de Tyriër en de Moren, we hebben het opgezongen, heeft God zijn uitverkorenen. En ze zullen komen, door het goddelijke licht geleid, om te melden, want nakroos dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. En Filippus werd daartoe van Gods wegen gebruikt. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie totdat hij te Caesarea kwam. In deze havenstad heeft Filippus zich gevestigd en daar woonden wij. Daar woonde hij en was daar eertijds waarschijnlijk op getrouwd. Hij had een vrouw en drie dochters, vier dochters. De schrift vermeldt ons dat Filippus vier ongetrouwde dochters had die profeteerden. Wat is Filippus vruchtbaar geweest in zere dienst? U zegt vruchtbaarder dan Stefanus? Nee. Want Stefanus mocht onder andere het middel zijn voor die grote apostel Paulus, een uitverkoren vat, om zijn naam te dragen onder de heidenen. Ook was Stefanus eerder rijp voor de hemel dan Filippus. Dat is ook weer geen degradatie voor Filippus. Want alle dingen gaan naar Gods soeverein en gemaakt bestek, dat in eeuwigheid zal reizen. Paulus wenste alleen in de Heere te roemen, want een mens valt altijd tegen. Als het recht ligt, dan kom je niet verder dan een onnutte dienstknecht. En alle roem in de mens is uitgesloten. Maar Paulus mocht evenwel overvloediger arbeiden dan al de andere apostelen. Doch niet ik, zegt hij, maar de genade Gods die met me is. En vooral Paulus heeft de leer der zaligheid mogen ontvouwen in zijn brieven. En de brief aan de Romeinen en aan de Galaten zijn daarvan een sprekend bewijs en geven de Heere licht en genade om vooral de leerbrieven van Paulus door het geloof te mogen verstaan en daarin op te wassen, opdat we niet door allerlei wind van leer heen en weder gedreven worden en ook bekwaam gemaakt worden om anderen te leren. Het mooie is je onbekwaamheid in leven en gedurig in leven en er nooit bovenuit komen en je nooit pretenderen het te weten. Maar we moeten wel bedenken dat er tussen de leerbrieven van Paulus en de bevinding ervan een isgelijkteken dient te staan. Paulus heeft niet een of ander dogma ontwikkeld. Niet Paulus, maar de Heilige Geest is auteur van de ganse schrift. Dat geldt dus ook van de leerbrieven, van de brieven van de Romeinen en die van de Galaten. Die wel de sleutels tot het verstaan van de schrift worden genoemd. En vooral deze brieven wordt het fundament en het geheim van zalig worden verklaard. Waarvan Petrus zegt, sommige dingen zijn zwaar om te verstaan. Die de onvaste en ongeleerde mensen verdraaien tot hun eigen verderf. En dat onze blinde zielsogen, ook bij vernieuwing, voor het eerst en opnieuw geopend mogen worden. Zoals die zwarte moor zijn ogen kreeg geopend door de prediking van Filippus. Voor deze Jezus, die gij, zegt Petrus op de Pinksterdag, gekruisigd hebt. Al toen werden hun harten doorgezaagd, doorstoken. Toen riepen ze uit, wat moeten we doen, mannen, broeders? Om zalig te worden. En die mensen wilden nog wat doen. Petrus zegt, niks doen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat onze ogen geopend mogen worden voor de waarheid van het evangelie. En geopenbaard door de bediening des geestes. Goden tot eer en tot volmaking der heiligen. Dat is onze wens en benen. Amen. Heren, dat we onszelf zouden leren kennen als zo'n zwarte moor. Want gij zegt het, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? Dat is onmogelijk. Heer, want ons hart is nog zwarter als de tenten van Keder. We zijn uit u gevallen en de duivel toegevallen. En hoe zal die breuk ooit hersteld kunnen worden? Dat kan alleen maar bij u vandaan. Gij hebt het in uw woord geopenbaard. En het moet ons geopenbaard worden. Want we verstaan niet. De moorman verstond niet de dingen die hij las in uw heilig woord. Het is voor de natuurlijke mens niet mogelijk. Hij verstaat niet de dingen die des Gods zijn. En des geestes zijn. Omdat ze geestelijk onderscheiden worden. O Heere, open onze harten. Maak plaats voor uzelf in onze dode harten. Maak plaats, Heere, voor dat eeuwige wonder van vrije genade. Gij kunt ons ook soeverein voorbij gaan. Maar wat zult gij dan doen met uw grote naam? Bekeer ons, dan zullen we het zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Opdat we onze weg met blijdschap mogen reizen. O lieve Heere, want gij kunt een weg welke woest is, veranderen in een blijderij. En die moorman, die is zingende en juichende heen gegaan. Wij bidden u, lieve Heere, mocht gij de naprediker zijn van het gepredikte woord. Want door de dwaasheid der prediking zult gij zalig maken die geloven. We smeken u om de onderhouding van ons leven, want gij onderhoudt mens en beest. Mocht dat ons eens een wonder worden voor het eerst en opnieuw. Dat gij nog naar zo'n dode hond zegt Mephibozet tot de koning. Dat gij nog omgezien hebt naar zo'n dode hond. Dus ik ben, Heere, mochten we ons zo leren kennen. Want dan zal genade genade blijken. Omdat zonde zonde geworden is. En dan wordt genade genade, vrije soevereine genade. Verheerlijk uw naam en kracht. Neem weg al onze schuld. Vergeef ons al onze zonden. Die uw hoogheid schonden. Gedenk ons ook als we weer deze week ingaan. Gij weet, en ieder van ons, Heere, waar we ook gaan of staan, mochten we op u hopen, mochten we u aanroepen in de nood, opdat we uw gunst vinden oneindig groot. Want gij wil erom gebeden worden. En leer gij ons bidden, Heere, want we weten niet te bidden zoals het behoort. Maar dat we mogen bidden overeenkomstig uw wil door de geest der gebeden. Om Jezus wil alleen. Amen. Zingen we tot slot uit de 68e psalm en daarvan de versen 2 en 15. Psalm 68. Vers 2. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. En ook het 15e vers. Scheld met uw stem het wild gedier dat in het niet zo wilderig diert, de stier in kalveren bende. Psalm 68, daarvan het 2e en 15e vers. Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.